Ik wil vanmorgen met u verder gaan met een. Ik ben met een serie bezig. Nu is het al 3 weken geleden dat ik de laatste preek daarover gehouden heb. Daarom zal ik ook even een korte inleiding geven. Het is een iets langere inleiding die ik ga geven. En het is eigenlijk over. Die serie heb ik genoemd Door Lijden Heen aan Gods Hand. En vanmorgen, zoals jullie daar zien. Wil ik spreken met jullie en nadenken met jullie over Heere, zwijg niet bij mijn tranen. Daar heb ik, dat is niet iets wat ik zelf heb verzonnen, dat is uit een psalm. Psalm 39, vers 13, die zegt, Heere, zwijg niet bij mijn tranen. En ik kwam aan dat thema van, ik heb jullie een mail gestuurd en het gaat eigenlijk hoofdzakelijk over als je in diep lijden bent en in diepe rouw. En je ervaart eigenlijk Gods troost niet. Je ervaart zijn aanwezigheid niet. Hoe moet je je dan verhouden? Hoe moet dat dan? En toen ik met dat thema zo bezig was, want dat was een echte serieuze vraag die ik eigenlijk kreeg vanuit de gemeente, van een van de gemeenteleden, toen moest ik denken aan Psalm 88. Daar staat in vers 14 en 15, ik roep tot u, Heere. Mijn gebed komt u tegemoet in de morgen. Heere, waarom verstoot u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? En Psalm 39, vers 13 zegt dan, Heere, zwijg niet bij mijn tranen. En ik wil heel erg graag even, voordat ik ga bidden, met u terugkijken over waarom dat ik met deze serie ben begonnen. En ook wat ik in korte stukken even terugkijk naar de afgelopen 2 preken. Weet je, het is zo, de aanleiding van deze serie die is eigenlijk begonnen doordat er zo ontzettend veel verdriet in de gemeente is. Zoveel rouw. Er zijn moeders en vaders in de gemeente die hebben een van hun kinderen moeten begraven. Er zijn oma, opa. Ja, hier zijn echt 2 oma's en 1 opa die hun kleinkind hebben moeten begraven. Er zijn, zeg maar, echtgenotes. Deze week ben ik daar echt zo mee bezig geweest. Echtgenotes en echtgenoten die hun liefste hebben moeten begraven, moeten loslaten. Een broer, oom, is plotseling van een ziekbed, met een kort ziekbed ontslapen. En dat zijn hartverscheurende dingen en het is allemaal zo kort geleden gebeurd. En weet je, elk rouwproces, dat wordt eigenlijk, is uniek. Elk rouwproces, elk verdriet, ik las een boekje en die maakte daar een vergelijking mee met een vingerafdruk. Elke vingerafdruk, die herken je. Je ziet dat het een vingerafdruk is. Maar de lijnen, die zijn anders, de processen zijn anders. En zo is het ook in elk rouw en verdriet wat je bij verlies. En nu wil ik het niet alleen op zeg maar, afscheid nemen en dat je zeg maar, dat iemand sterft. Maar rouw kan op verschillende gebieden plaatsvinden als je een baan verliest. Of dat je, zeg maar, zoals ik al in een van die preken heb genoemd, dat je hunkert naar kinderen en je blijft kinderloos. En uiteindelijk is het zo dat de tijd komt dat je geen kinderen meer kunt krijgen. En dan komt er een rouwproces. Ze zijn er veel rouwprocessen zijn er in het leven van die eigenlijk met verdriet, zeer diep verdriet. En het is als een vingerprint. Je herkent het, de processen. Ik heb daar in de 2e preek iets over verteld, over rouwarbeid, over rouwtaken. En toch is het zo dat bij elk mens is dat anders. Maar waarom vind ik het nu zo belangrijk om onderwijs hierover te geven in de gemeente? Weet je, in Romeinen 6 wordt een opsomming gegeven over hoe liefde geuit wordt in de gemeente. Er wordt gesproken over de broederliefde en er worden heel wat belangrijke onderwerpen genoemd waarin zich die broederliefde uit. En een van die onderwerpen die er staan in Romeinen 12, vers 15, er staat, verblijd u met hen die blij zijn. Verblijd u met hen die blij zijn. En huil met hen die huilen. En weet je, dat is een onderdeel van gemeente zijn. Inzicht te krijgen in het lijden. Inzicht te krijgen bij diegenen die huilen. En dat is, zeg maar, al een oefening om blij te zijn met diegenen die blij zijn. Zonder dat je dat zelf zou willen, zonder dat je daar jaloers op wordt. Dat we blij kunnen zijn met elkaar en dat we blij zijn als iemand echt diepe vreugde ten deel valt. Maar het is nog moeilijker en nog dieper. En dan moet je om te huilen met diegenen die huilen. Te rouwen met diegenen die heel verdriet hebben. Om het tempo van leven daarop aan te gaan passen. Ook, het is namelijk zo voor degene die in een rouwproces zit, dan staat het leven voor stil. En voor ons, degene die daaromheen staan, na 1 of 2, 3 weken, dan heeft het moordende levenstempo zich weer zo in je leven opgedrongen dat je weer op de tredmolen zit en eigenlijk iedereen eigenlijk voorbij loopt. En voor de rouwende die is in de stilte. Daarvoor staat het leven stil. En dan moet je inzicht krijgen wat het betekent om te huilen met degene die huilen. Dat vraagt inlevingsvermogen. Dat vraagt dat je daar ook dingen van weet. Dat je dat niet wegduwt. Dat vraagt inzicht dat het na 3 maanden, zoals het voor jou misschien normaal zou moeten zijn, dat je dan niet vanuit gaat dat voor degene die rouwt en een diep verlies heeft, dat het na 3 maanden weer het normale leven is. Ik had deze week een ontmoeting, een hele spontane ontmoeting. Ik ging een frietje halen. En ik was in Heidhuis in de friettent. Ik was, ik had mijn bestelling opgegeven en er zat 1 man in de friettent. Die was daar een frietje aan het eten. En die was, ik zag gewoon de eenzaamheid, was een oudere man. Ik denk, na het gesprek schat ik hem midden 80, misschien wel tegen de 90. Die zat daar zijn frietje te eten. En ik moest toch wachten op mijn bestelling, dus ik begin dan altijd een praatje. En dan zei ik van, smaakt de friet? En van het een kwam het ander. En er waren maar 4, 5 minuutjes wat ik jullie nu vertel. En in die 4, 5 minuten vertelde deze man het volgende. Dat hij 5 jaar geleden, hij was 55 jaar getrouwd. 5 jaar geleden was zijn vrouw overleden. En toen vroeg ik, en hij zegt, het grootste probleem wat ik heb is eenzaamheid. Diepe eenzaamheid. Ik zeg, heeft hij kinderen? Ja, zegt hij. Ik heb 4 kinderen. 3 leven nog. En de jongste, die is met 8 jaar verongelukt. En toen zei ik tegen hem, hij zei toen tegen mij, hij zou nu 55 jaar zijn. Hij zou nu 55 jaar zijn. En elke dag, meneer, zei hij, denk ik eraan. Elke dag. En weet hij, er is geen normaal dan meer. Ik moest er denken aan de tekst, als Jacob het bericht krijgt dat Jozef, dan komen die broers van hem met een verscheurd kleed. En dan zeggen ze, uw zoon is waarschijnlijk door een wild dier verscheurd. En wat Jacob dan eigenlijk zegt, dan staat er dat hij zich niet wil laten troosten. Hij wil zich niet laten troosten. En dan staat er, ik zal de rouw dragen totdat ik... naar mijn zoon in het dodenrijk ben afgedaald. Zo diep gaat het, dat het, er is geen normaal. Er is een voor en er is een na. En dat wil niet zeggen dat je leven niet meer kunt omhelzen nadat je door zo'n rouwproces bent geweest. Maar het wordt niet het nieuwe, het is niet het normaal. Dat is er niet meer. En dat is zo ontzettend belangrijk, dat we als gemeente daar het verdriet om ons heen, dat we daar ook zicht op hebben. Vandaar dat ik met deze preekserie eigenlijk ben begonnen. Ik geef nog even kort een terugblik, omdat de dingen in samenhang hangen. Het is niet zo dat elke preek is op voor zich, natuurlijk, maar er zit ook een lijn zit erin. Ik probeer ook echt een fundament te leggen en van daaruit verder te bouwen. Ik heb de eerste preek heb ik eigenlijk met jullie nagedacht hoe God met ons lijden, in ons lijden staat. Hij als de soevereine, alwetende Heer, hem ontbreekt niets. Ik heb toen die term al genoegzaam genoemd. Dat betekent dat God niets nodig heeft. Hij heeft u niet nodig. Hij is volmaakt gelukkig in de drie eenheid. En dan is het zo dat hij kiest om te lijden. Hij kiest ervoor. Ons overkomt het, maar hij kiest ervoor om te lijden in zijn Zoon. En daarom, dat is de basis waarom God te vertrouwen is in het lijden. Waarom God, zeg maar, leidt in ons lijden. Hij leidt ons met korte ei, maar hij leidt ook met lange ei in ons lijden. En dat was het fundament wat ik gelegd heb. De tweede preek ging over wandelen door een diep dal van duisternis. Door een water dat je dreigt mee te sleuren. Dat je dreigt te verdrinken. Want dat wordt eigenlijk in de Bijbel, worden deze beelden gebruikt als het gaat over rouw, als het gaat over verdriet. Hoe blijf je nu staande? Wat zegt Gods woord als je door de dal gaat? Hoe door dit vuur en door deze grote beproevingen te gaan? Hoe zijn leiding te ervaren dat hij de aanwezige is? Want dat is een naam die God zichzelf, waarin hij zich openbaart, dat hij zegt, de Heere is al daar. De Heere is aanwezig. De Heere is er. Het is heel zwaar in de put te zijn. En in deze put te zijn. En het wordt ook door de maatschappij totaal onderschat. Het moet eigenlijk na een paar weken en een paar maanden weer over zijn. Maar het is niet goed. Het is niet goed. Maar dat is dan toch die belofte van de Heere God dat hij al daar is. Zoals in Jesaja 43, vers 2 en 3. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet branden, geen vlam zal u aansteken. Die belofte dat hij aanwezig is, daar hebben we toen de tweede keer over gesproken. Dat hij in het vuur en in het water en in je rouw en in het verdriet. En vanmorgen wil ik met u nadenken hoe nu staande te blijven als je God niet ervaart. Als je God niet voelt. Hoe God te zoeken en te huilen, maar je ervaart niet dat hij in ons lijden is. Dat als het erop aankomt, dat je eigenlijk ervaart dat je eigenlijk geen hulp ontvangt. Weet je, dat zijn gevoelens van broeders en zusters in diepe rouw. En ik heb me die diepe vragen heb ik me gewoon gesteld. In de vakantie al en in deze week. Hoe zit dat nu? Wat moet je dan daarmee? En ik wil heel graag een psalm voorlezen die me als leidraaf heeft gesteld. Hij wordt niet geprojecteerd. U hoeft hem ook niet op te zoeken. Ik lees hem voor uit de NBV-vertaling. Gewoon dat u... Ik heb u dat ook in de mail gezet en daarna zullen we samen nog bidden. Psalm 88 en psalm 39 zijn psalmen waar geen lofzang uit voortkomt. De meeste psalmen, die worden, daar is hoop. Daar zie je een klacht, maar daar is hoop. En dan uiteindelijk zijn die psalm gaat ook verder en gaat naar een lofzang. Maar deze psalmen ervaar je dat, zie je dat niet. Mensen zijn diep in de put, grote rouw, ervaren God niet. En dat wil ik met u voorlezen. Een lied, een psalm van Korachieten voor de koorleider. Op de wijs van de rietpijp. Een beurtzang, een kunstig lied van de Esrachiet Heman. Heer, God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, 's nachts zit ik stil voor u neer. Laat mijn gebed u bereiken, luister naar mijn klagen. Ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk. Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het graf. Ik ben een man aan het eind van zijn krachten. Een naamloze dode. Ik ben als een gesneuvelde in een massagraf. Aan wie u niet langer denkt. Losgerukt uit uw hand. U hebt mij onder in de kuil gelegd. In het duister van de diepte. Uw toorn drukt zwaar op mij. Uw golven slaan over me heen. Bekenden hebt u van mij vervreemd. Afgrijzen roep ik bij hen op. Ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer. Mijn ogen zijn dof van ellende. Ik roep u aan, Heer, elke dag. En strek mijn handen naar u uit. Doet u aan dode wonderen? Staan schimmen op om u te loven? Komt uw liefde in het graf ter sprake? Of uw trouw in de afgrond? Weet men in de duisternis van uw wonderen? Of van uw weldaden in het land der vergetelheid? Daarom roep ik u om hulp, Heere. Elke morgen nader ik u met mijn gebed. Waarom, Heer, verstoot u mij en verbergt u voor mij uw gelaat? Ik ben verzwakt van jongs af in doodsgevaar. Verbijsterd moet ik uw woede verduren. De gloed van uw toorn overweldigt mij. Uw verschrikkingen maken mij sprakeloos. Als water omringen ze mij, dag aan dag. Van alle kanten sluiten ze me in. Mijn beste vrienden hebt u van mij vervreemd. Mijn enige metgezel is de duisternis. Vader, we willen nog kort tot u naderen in gebed. En ik bid zo dat u ons wilt vervullen met die Heilige Geest, met die troost, met inzicht. En dat u zichzelf verheerlijkt door alles heen. Dit vraag ik u zo in de naam van uw Zoon Jezus. Dat u zichzelf verheerlijkt door deze prediking en in onze levens. In Jezus' naam. Amen. In de Bijbel zie je dat klagen bij God van heel veel waarde is. De psalmen kun je indelen. Ik zag dat in de studiebijbel, die kun je indelen in lofzangen, in dankliederen, in liederen van vertrouwen, in liederen die Gods wet bezingen. Maar het overgrote gedeelte van de psalmen, de studiebijbel die geeft aan ongeveer 1/3 van die psalmen, zijn klaagzangen. En die klaagzangen die kun je weer onderverdelen in 2 verschillende categorieën. Je hebt een klaagzang van het volk, dat Gods volk zeg maar voor de Heere God komt en klaagt als volk. Maar het overgrote gedeelte van die klaagzangen zijn persoonlijke klaagzangen. Zoals deze klaagzang in Psalm 88. Dat is een persoon die door een diepe rouw, de diepe rouw gaat, door diep verdriet. En dat die dan voor Gods aangezicht eigenlijk klaagt. En die schrille kreten van wanhoop, die uitingen van frustratie naar God toe, over God zelf. En weet je, ik noem je een paar voorbeelden. Psalm 88, vers 15 is zo'n hartverscheurend voorbeeld. Daar staat, Heere, waarom verstoort u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Psalm 44, vers 24, dat is zo'n aanklacht van, word wakker, alsof God slaapt. Degene die die psalm schrijft, die zegt, waarom wordt u niet wakker? Waarom zou u slapen, Heer? Ontwaak, verstoort ons niet voor altijd. Of wat te denken van Jeremia. Daar heb ik een gedeelte over gelezen, over Jeremia. Het is bijzonder hoe Jeremia eigenlijk geroepen wordt. Jeremia die wordt geroepen in Jeremia 1, vers 4 en 5, met de volgende woorden. Het woord van de Heere komt tot mij, voordat ik u in de moederschoot vormde. Laat die tekst maar even zien, ik weet niet, heb ik die ook daarop staan? Psalm Jeremia 1, vers 4 en 5. Dan lees ik het woord. Het woord van de Heere komt tot mij. En dan zegt God tegen Jeremia, voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Hij was al gekend, Jeremia, toen hij in de moederschoot gevormd werd. voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Dat betekent, ik heb je al apart gezet als profeet. Ik heb je aangesteld tot een profeet voor de volkeren. Dat was eigenlijk de roeping wat de Heere God over Jeremia zegt. En dan zegt hij ook van dat Jeremia voor moeilijke dingen komt te staan. Maar in Jeremia 1 vers 8 zegt hij, wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. En dan zie je in die hele volksgroepen ontvouwt zich dat. In hoofdstuk 15, daar zie je dan dat er een grote nood komt en een grote bitterheid en een grote rouw. Jeremia die schuift het uit. En wat zegt hij dan in Jeremia 15 vers 18? Waarom is mijn lijden er voor altijd? En mijn mond ongeneeslijk, weigert hij te genezen. En dan zegt hij tegen de Heere God, bent u nu echt voor mij als een onbetrouwbare beek, water dat niet betrouwbaar is? Jeremia die krijgt geen verlichting in de verdrukking en hij vergelijkt de Heere God met een onbetrouwbare beek. Die strijd is zo hevig, de pijn en verdriet is zo hevig. Hij beschrijft zijn pijn als een ongeneeslijke wond. En dan zegt hij, deze wond is nu, let op, die wond die is eigenlijk een angstige beleving. Ik zeg het nog eens, een angstige beleving dat God niet betrouwbaar zou zijn. Een onbetrouwbare beek is een beek die grotendeels van het jaar droog ligt. Je kunt er niet op vertrouwen. Je kunt je dorst er niet lessen. En wat Jeremia eigenlijk hieruit schreeuwt, dat is het vertrouwen en alle beloftes die hij heeft, die zijn als sneeuw voor de zon weg. Hij is in diepe rouw en dan zegt hij, bent u nu echt voor mij als een onbetrouwbare beek? Kan ik nu echt niet op u vertrouwen? Ik ervaar u niet, ik zie u niet. Met al die beloftes die ik eigenlijk heb, daar kan ik niks meer mee. Hoe zit dat met u, Heere God? En weet je, er is zo'n geestelijke droogte in Jeremia gekomen waar geen einde aan lijkt te komen. En weet je, een van de dingen wat ik echt u wil zeggen, er is niks ergers als in een kerk te moeten zijn waarin je niet mag klagen, waarin je alleen maar mag juichen, waar je alleen maar de vreugde des Heren mag uiten. En het is compleet naast Gods woord. Want wat ik hier zo zie, dat is dat je als plaatselijke gemeente moet er een plek zijn waarin geklaagd kan worden, waarin rouw kan zijn, waarvan verdriet kan zijn, waar je kunt dezelfde dingen mag zeggen zoals hier in deze psalmen gezegd worden. Waar bent u, Heere God? Waarom ervaar ik u niet, Heere God? Waarom slaapt u, Heere God? En weet je, die vrijheid te hebben om te huilen, om te twijfelen, om te schreeuwen. Waarom helpt u niet? Waarom bent u niet te vertrouwen? Hier moet u zich voorstellen, een profeet die op een dusdanige manier een roeping heeft gekregen, die wij nooit zullen op die manier zullen ervaren, dat God zegt van, ik heb je gekozen, vanaf je baarmoeder heb ik je geheiligd, ik heb je apart gezet, ben niet bang, ik zal altijd met je zijn. 15 hoofdstukken verder, zegt de Heer, bent u nu een onbetrouwbare beker? Kan ik nu echt niet op u vertrouwen? Waar bent u? En de meeste klaagzangen, die zie je eigenlijk in de Bijbel. En het is goed, laat ik dat nog eens even herhalen. Het is goed dat wij een gemeente mogen zijn die Romeinen 12 vers 15 echt weet mee om te gaan. Dat je je blij bent met de blijden, maar dat je ook huilt met diegenen die huilen. Dat je verdriet hebt, dat je niet terugdeinst als iemand dit soort zaken zeg maar verwoordt. Dat die God niet ervaart, dat je dan niet met wetenschap eigenlijk aankomt. Het is natuurlijk zo dat God aanwezig is. Hij is al daar. Hij is een trooster. Hij is altijd om ons heen. Maar je kunt het niet ervaren. En als iemand niet ervaart, en als die klaagt, en als die roept, en als die schreeuwt, dan moet er in een gemeente moet er ruimte zijn dat dat kan. Want de Bijbel geeft aan dat het kan. In Psalm 88 en Psalm 39, ik heb u gevraagd om die thuis te lezen. Dat zijn droevige gebeden. Hele droevige gebeden. Het is een klaagzang waar geen sprankje hoop uit voortkomt. En die Psalm 88, die eindigt met de woorden: mijn beste vrienden, mijn beste vrienden heb die van mij vervreemd. Mijn enige metsgezel is de duisternis. Mensen die moeten lijden, kunnen lang in duisternis zitten. Deze psalm geeft aan dat er 3 keer komt het woord duisternis voor. In vers 7, vers 13 en 19. En duisternis is een beeld van uiterlijke omstandigheden en kan innerlijk zijn. En weet u wat, zeg maar, de boodschap is van Gods woord? Wat wil dat nu zeggen hier? Toen ik daarmee ben, ik was daar echt mee aan het worstelen. Heer, wat wil die nu zeggen door al deze voorbeelden heen? Wat is nu de praktische les? Hoe is het nu met de dingen, wat moet ik dan nu mee? En een van de dingen die ik eigenlijk zag, dat was dat deze mensen, deze broeders, en die, zeg maar, ook zie je zusters, zoals Hanna bijvoorbeeld, daar heb ik een tijd over gesproken, geleden over gesproken, ze storten hard uit. En weet je wat de les is, de les die ik daaruit kon trekken was, deze broers en zussen, die zo echt klagen, die hebben leren God lief te hebben, ik kom er zo op terug, die hebben leren God lief te hebben om degene wie hij is. Er is niks te ontvangen. Er is geen zegen. En dan is het zo dat, en wat je dan ziet in al die klaagzangen, dat ook al ervaren ze God niet, voelen ze God niet, ze komen voor Gods aangezicht. Dat heeft me diep ontroerd. Het zijn gebeden zoals Jeremia, die klaagt God aan. Psalm 88, een grote nood. Psalm 39, een diepe nood. Die eindigt niet met een lofzang, maar dat is een klaagzang voor Gods aangezicht. Terwijl je God niet ervaart. Waar zou je anders naartoe moeten? Waar zou je anders met die nood naartoe moeten? En dat heeft mij diep, diep geraakt. Dat deze broers en zussen die zo voor Gods aangezicht komen en zeggen: Heer, ik heb u lief en ik zie niet meer wat ik heb ontvangen. Ik zie de zegen niet meer in mijn leven. Ik zie alleen maar verdriet, ik zie duisternis. Alle mensen, zoals Psalm 88, zoals die eindigt, dat die zegt, de beste vrienden zijn van mij vervreemd. Dat is in een rouwproces. Dan zie je dat mensen zich eigenlijk terug gaan trekken. Dat mensen niet meer de moed hebben om naar je toe te komen. Dat ze denken, het moet toch nu weer een beetje normaal zijn. We moeten toch weer het leven moeten oppakken. Het moet toch nu eigenlijk goed zijn. En als het niet goed is, dan gaan ze met een boog om je heen, omdat ze niet met het verdriet nog weer na 6 maanden, na 1 jaar, na 2 jaar, na 3 jaar. En dan wordt de naam van diegene die is overleden niet meer genoemd. Omdat je bang bent dat je daarmee verdriet eigenlijk opwekt. En deze mensen die zeggen dan ook, die psalmist die zegt dan, mijn enige metgezel is de duisternis. Maar hij spreekt het uit voor Gods aangezicht. Dat vind ik zo indrukwekkend. Hij komt met zijn nood en met zijn niet ervaren bij de Heere God. Ook Psalm 39, waar zou hij anders staande kunnen blijven, David? Dat hij zegt, Heere, zwijg niet bij mijn tranen. Ik hoor u niet, ik ervaar u niet, ik zie u niet. Maar ik wil wel bij u zijn. Weet je, toen ik daar verder over nadenken was en naar worstelen was, toen dacht ik, ja Heer, het is zo dat, ook al wordt dat zo geschreven in die psalmen, er is al niemand van ons in de steek gelaten worden, zoals Jezus in de steek gelaten is. Er zal niemand van ons, ook al ervaren we het zo, en zal het zo zijn dat we dat in onze gevoels en in onze ervaringswereld, dat we dat zo ervaren en dat dat ook echt de waarheid is. Is het zo dat er één is verlaten? Eén is echt verlaten. Voor één was er echte duisternis. En voor één heeft zich iedereen afgewend. Er is er één die roept, mijn God, waarom heb jij mij verlaten? En dat heeft hij geroepen, en hij werd verlaten en hij is verlaten, zodat wij niet meer verlaten worden. En toen moest ik denken aan de leidende dienstknecht. Ik was zo onder de indruk weer opnieuw, toen ik in deze context van verdriet en van het schreeuwen en het waarom en het je verlaten voelen, toen kwam ik uit bij Jesaja 42, vers 3. Daar staat, het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Weet je, ook de Joden, die weten nog altijd niet, voor wie het niet geopenbaard is, over wie dit geschreven is. Wie deze leidende dienstknecht is. Het is een mysterie. Het is iets wat je geopenbaard moet worden, wie deze, waar Jesaja over schrijft. Over wie schrijft hij hier? Een leidende dienstknecht, een koning, die komt om het geknakte riet niet af te breken en de kwijnende vlam niet te doven. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat geknakte riet, dat is niet een kleine verwonding. Het is een zware kneuzing. Het woord wat hier gebruikt wordt, is een zware klap. Een hele zware klap die vitale organen innerlijk kapot maakt. Van binnen zwaar gewond en van buitenaf niets te zien. Het is een rietstengel die in een bepaalde hoek gebroken is en daardoor geen vrucht meer kan dragen. Het is een breuk. En toch doet die dienstknecht iets wat niemand kan. Hij kan dat riet genezen, zodat het weer vrucht kan dragen. Wie is die dienstknecht? In Matteüs 12 wordt hij geopenbaard. In Matteüs 12, vers 15 tot 20, daar zegt de Heer God, zie mijn knecht, die ik uitverkoren heb, mijn geliefde. En deze knecht die is zo vol met die mededogen, hij ontfermt zich over het geknakte riet. Hij buigt zich over diegenen die geschonden zijn, verwond zijn, verdriet hebben, zich eenzaam voelen. In Jesaja 61, vers 1 wordt dit geopenbaard. En dat wordt herhaald in het Nieuwe Testament. Dat de Heer Jezus gezegd, over wordt gezegd, hij heeft mij gezonden, de Heere God heeft mij, Jezus, gezonden, om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. En weet je, toen ik daarover na aan denken was, toen dacht ik, alles heeft betrekking. Natuurlijk heeft dat op letterlijke dingen betrekking, dat heeft ook op verschillende groepen betrekking. Maar als je het hebt over rouw en over verdriet, dan heb je het over een gebroken hart. Dan is het alsof je gevangen bent. En dan is het alsof je in een gevangenis zit. Het is duister. Ik vond het zo bijzonder dat de Heere God zijn Zoon gegeven heeft om in deze moeilijke omstandigheden, in die gebrokenheid, in dat geknakte riet, om daar binnen te komen. En dat betekent eigenlijk dat hoe diep je rouw ook is, hoe groot je verdriet ook is, het is zo ontzettend belangrijk, ook al ervaar je het niet. Dat leer ik hier gewoon uit. Psalm 88, om voor Gods aangezicht te blijven komen. Om je niet af te wenden. Om hem te zoeken. En ook om, zeg maar, als gemeente, als broeders en zusters, te mogen blijven bidden. Rondom die persoon. En het is niet in het normale. Het is niet meer zoals ook hier zeg maar, verteld werd op die avond dat we samen waren. Om te troosten voor het overlijden en het ongeluk van Daniel. dat Eelco naar voren kwam en ze zei die, er is een voor en er is een na. Er is een voor en na. En dat we dat echt mogen beseffen. En dat we, als de ander niet kan, dat je hem omringt met je gebeden. En dat we mogen weten dat we in die nood, in het verdriet, in die eenzaamheid, in die duisternis, dat we ons niet mogen laten weghouden bij Jezus, onze middelaar, onze vriend, onze broeder, onze bruidegom. Laat het je niet roven. Ook al breekt er geen lichtstraam door, in Psalm 88 en Psalm 39. Psalm 88 begint, Heer God van mijn heil, ik kom voor u. Daar begint die psalm mee. Er is geen enkel sprankje hoop, er is geen sprankje lichtstraal. En toch begint hij met, Heere God van mijn heil, God van mijn verlossing, ik kom voor u. Ook al ervaar je Gods nabijheid niet, zijn aanwezigheid niet, blijf niet weg. Blijf niet weg. Zoek hem op. En wij, diegenen die er omheen staan, huil met diegenen die huilen. En dat betekent soms dat je mensen, zoals die vrienden met die lammen, dat je moet dragen. Dat de ander niet meer kan. En dat je moet dragen. Dat de gemeente daaromheen moet staan. Ik wil even een moment van stilte hebben. Met jullie samen stil zijn. Vader, zo willen we deze dienst echt eindigen en u danken dat u zo bij ons bent, dat u hier aanwezig bent. Dat we, Heer Jezus, dat u in ons midden bent. We willen zo deze week echt ingaan en u danken dat u ons troost. Dat u ons troost met de trooster. Dat u ons overvloedig troost en zoveel troost geeft, zodat we anderen mogen troosten en kunnen troosten. En zo willen we deze week ingaan met uw zegen, Heer. Dat we echt mogen ervaren dat u met ons meegaat. Dat u het aangezicht over ons doet lichten. En dat u met ons bent, al de dagen. Dat we die gemeenschap met de Heilige Geest en de leiding van uw Zoon Jezus Christus en u, Heere God, als onze Vader, dat u met ons gaat in deze week. En dat u ons draagt en zegent, bewaart en dat u zichzelf verheerlijkt door alle omstandigheden. In Jezus' naam. Amen.
Want een verbroken hart. Want een verbroken hart verbreekt hij niet. Al wat vernederd is, verhoogt hij op zijn tijd. Hij troost de treurende, de zwakken beurt hij op. Barmhartig schenkt hij ons zijn goede tierenheid. Geprezen zij de Heer. Vandaag draagt hij ons, die God is ons heil. Geprezen zij de Heer. Dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Draagt hij ons.